Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 134, wederom vanaf Vlieland, zonnig Vlieland vandaag. Gisteren was het echt een en al regen. Welkom in de zomer in Nederland. Maar vandaag was het weer top weer en daar hebben we van genoten. En ik had nu zin om de volgende podcast op te nemen. Iets later dan normaal. Dus ik heb Thomas ook even een paar keer mijn excuses aangeboden. Omdat het afgelopen weken echt nogal druk was in mijn praktijk. Zo vlak voor de zomervakantie begon. En ik ben er alleen maar blij mee, want ik help altijd heel graag mensen. En in één keer kreeg ik nog wat extra verzoeken, intakes, last minute, et cetera. Hebben we allemaal gedaan. Super blije klanten, ik ook blij. Maar dat maakte wel dat ik even moest prioriteren. En Thomas digitaal lief heb aangekeken, want hij zit in Engeland. Om dit keer wat later mijn podcast voor deze week aan te leveren. Veel dank, Thomas. Ik weet niet of je dit ook allemaal hoort, maar heel veel dank. En dit keer gaan we het hebben over iets wat ik best vaak hoor tijdens intakes. Namelijk dat mensen zich zoveel beter voelen als ze niet eten. En eigenlijk gewoon het beste voelen als ze zich niet eten. Maar ja, het is natuurlijk geen optie. Soms ook radeloos kunnen worden. Hè? Wat kan ik nou nog wel eten zonder dat mijn buik opspeelt? Of dat ik een slopende vermoeidheid heb? Of allebei? En noem ik hem even heel breed, hè? Buik opspeelt. Vaak noemen mensen dan ook een opgeblazen buik. Buikpijn hoor ik ook heel veel. Nog even los van wat de ontlasting doet. Hè, maar gewoon echt dat je letterlijk direct effect ziet en voelt in je buik van wat je eet. En dan kan het zo ontzettend frustrerend zijn. Omdat je er maar niet achter komt wat het is waardoor je lijf zo, of eigenlijk je buik dus, zo erop reageert. En dan begint de grote analyse. Hè? Dus dan begint de grote, de motoren bovenin gaan aan het werk. En ja, je gaat misschien bijna wel als een soort spast, durf ik wel te zeggen, analyseren wat is het nou waar mijn buik zo op reageert. En vaak kom je er niet achter. Wat veel mensen denken is dat het een voedselintolerantie is of moet zijn. He, iets wat je eet waar je je niet van bewust bent dat je op dat moment een voedselintolerantie voor hebt. Waar je lichaam direct een reactie op geeft. Nou, dat kan absoluut waar zijn. Toch zijn er twee andere onderliggende oorzaken die ik veel vaker in mijn praktijk ten grondslag zie liggen. Van wat mensen dan vaak dus merken, hè? Zo'n directe reactie op wat je eet. Bijvoorbeeld in de vorm van een opgeblazen buik of buikpijn. Buikkrampen kan ook, maar je snapt de hoek waar ik naartoe wil. En die twee deel ik met je in deze aflevering. Dus als je dit herkent, zit op een puntje van je stoel en luister mee. Ik weet dat er zelfs luisteraars zijn die ook aantekeningen maken. Er is zelfs een luisteraar die een speciaal boekje heeft gemaakt, waarin ze dingen opschrijft die ze leert uit de podcast. Superleuk. Zelfs met een debiele foto van mij erbij. Die een keer op een salespage, geloof ik, of een artikel stond. Ja, ik ben een beetje van de gekke grappen en grollen. En ik vind het ook niet gek of raar om in gekke poses op de foto te gaan. Nee hoor. Dus ik vond het heel erg leuk dat ze dat met me deelde. Veel dank. Leuk als je luistert. Ik weet bijna zeker van wel. Want je mist er geen één, dat zei je. Dus dat vind ik ook heel leuk om te horen. Anyway, ik ga je niet langer in spanning houden. Wat zijn nou die twee onderliggende oorzaken als het dan geen voedselintolerantie is? De eerste die ik met je wil delen is de vertering. En dat is vaak iets wat we met z'n allen voor lief nemen. Hè? Ik heb het al vaker benoemd in eerdere afleveringen. We stoppen iets in ons mond en vinden het eigenlijk heel normaal dat het er weer uitkomt. Weliswaar in andere vorm uit onze kont. Terwijl er gebeurt zo ontzettend veel in dat hele spijsverteringskanaal voordat het bij jou in de pot belandt. In welke structuur, welke kleur, floating or not, dan ook. Dat wil je gewoon niet weten. Nou, dat wil je eigenlijk wel weten. Althans, ik wil daar altijd alles van weten. Maar dat is echt ongelooflijk. Net als dat ik het ongelooflijk vind hoe de natuur heeft bedacht en ook heeft gecreëerd dat wij vrouwen kinderen kunnen krijgen. Dat er zo'n heel mens in ons lijf eigenlijk wordt samengesteld. Hè? Ongelooflijk. En dat al die cellen op elkaar zijn afgestemd en ook werken. In de meeste gevallen gelukkig. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Daar kan ik echt, echt wel letterlijk wel stil van worden. Als je er echt ook even goed bij stilstaat, hè, want daar gaat het om. Hetzelfde geldt echt voor al die processen die in je spijsvertering plaatsvinden. En ik kan daar een heel boek over schrijven, dat ga ik niet doen. Het is een van de belangrijkste modules uit mijn programma Nooit meer een opgeblazen buik. We beginnen er ook mee, niet voor niets, omdat er zoveel winst te behalen valt. Dat is niet normaal. En ook hierbij, want op het moment dat jouw vertering niet op orde is, en dan pak ik hem heel breed, want ik kan zo al 5 plekken noemen in jouw spijsverteringskanaal waar het mis kan gaan. En ook weer allemaal tips erbij hoe je er beter mee om kan gaan, om het beter te supporten, om het te verlichten, te vergemakkelijken, dingen die je met je eten kan doen, niet alleen wat je eet ook. Hoe je drinkt, wat je juist wel en niet moet doen. Nou, zo kan ik wel even doorgaan, je snapt hem. Maar dat is dus meer iets voor in een online programma. Zoals Nooit meer opgeblazen buik. Hier is het even belangrijk om stil te staan bij dat dus die vertering echt kan zorgen voor dat heel veel soorten eten, om maar even heel breed te pakken, gewoon niet lekker vallen. En dat kunnen de eiwitten zijn, dat kunnen de vetten zijn, dat kunnen ook de koolhydraten zijn. En als je pech hebt, alle drie. Want op het moment dat die vertering onder druk staat en dat jouw spijsvertering dus niet optimaal verloopt, elke maaltijd kost jou ongelooflijk veel energie om te verteren, want dat verteren, dat is sowieso een proces wat gaande is, dat moet ook, anders neem je ook geen vitamines en mineralen op. Dus alleen al de vertering, als die hapert, is dat al een hele belangrijke reden waarom mensen hun vitamines en mineralen niet goed opnemen. Also, please keep that in mind. Nog even los van heel veel andere processen die spaak kunnen lopen, waar het ook aan kan liggen. Spaak kunnen lopen, is dat Nederlands? Anyway, je snapt hem. En niet alleen kun je dus heel erg moe worden ervan, ook omdat het dus heel veel extra. Eigenlijk zijn er gewoon te weinig resources. Ik wilde zeggen, het kost extra resources, maar er zijn dus te weinig resources om alles goed te kunnen verteren. Hè. Denk aan verteringssappen, verteringsenzymen, et cetera. Daardoor ontstaan er gassen die er niet zouden moeten ontstaan, zeker niet in die hoeveelheden, die je lijf niet meteen weg kan poetsen. En dat zorgt er voor die opgeblazen buik. Deels, hè? Ik bedoel, het is een complexe puzzel, maar dit is even grosso modo wat er al gebeurt. En dat kan dan weer indirect ook weer voor ontstekingsprocessen zorgen, hence buikpijn. Sowieso zo'n opgeblazen buik zelf, de druk alleen al kan voor buikpijn zorgen. Maar goed, we gaan nu even niet de buikpijnhoek in. Dus het is even belangrijk dat je, althans dat wil ik je meegeven, dat wil ik je toe uitnodigen, dat je echt even heel goed stilstaat bij het belang van een goede spijsvertering. En dat is dus echt iets wat ik heel vaak zie, ten grondslag zie, aan als iemand zegt, ik voel me zoveel beter als ik niet eet. Dat snap ik, want die vertering staat op meerdere plekken vaak onder druk. En dat betekent dus op meerdere plekken dat je, dat je er echt last van hebt van die vertering. Terwijl je dus eigenlijk zou moeten benefiten, zou moeten dienen. Dus dat is deel 1 eigenlijk van wat ik met je wil delen. Deel 2, andere belangrijke onderliggende oorzaak, is, daar komt ze weer, als de dierentuin is ontploft, jawel. En zeker de laatste weken heb ik een aantal mensen gezien die opgeblazen buik als hoofdklacht hadden en die dat aangaven in de intake. En dat ik al zo'n gut feeling had. Dat is natuurlijk niet alleen gut feeling. Het is ook echt gestaafd op ervaring en kennis. Maar goed, op een gegeven moment voel je wel tijdens een gesprek al snel aan in welke hoek de hypothese, waar we naartoe gaan. En ik zit er heel vaak bij het juiste eind. Ook bij deze twee. Bij allebei de klanten had ik al meteen in de intake het gevoel. Want beide zeiden ze ook van, het voelt echt alsof ik beter niet kan eten. Het zit hem in de dierentuinhoek. En dan probeer ik hem altijd nog verder te specificeren. Is het dan een parasiet? Zijn het de gisten of schimmels die de pan uitknallen? Of de bacteriehoek? Kan natuurlijk ook. En zit het dan hoger in de darm, in de dunne darm of in de dikke darm? Dus ik specificeer hem altijd behoorlijk. En ik deel ook met mijn klant waarom ik dat denk. Want er zijn heel veel aanwijzbare redenen of symptomen die ik in zo'n gesprek hoor, waardoor ik dat kan pinpointen. Ook dat klopt heel vaak. Niet dat ik zo goed ben, maar ik wil alleen maar zeggen, hè, juist omdat je zoveel uitslagen ziet, omdat je zoveel mensen spreekt, daardoor kun je hem gewoon heel snel pinpointen en weet je welke onderzoeken nodig zijn. Dus dat is gewoon belangrijk. Daarom wil ik het je meegeven om altijd met iemand te werken die niet alleen weet hoe de theorie werkt, maar ook in de praktijk ermee te maken heeft. Anyway, we komen even terug bij de dierentuin. Op het moment dat die dierentuin is ontploft, dan hangt het er vanaf welke exoot er te veel zit. En ook dus welk voedingsgroep jij eet, waar je dan last van hebt. Maar bijvoorbeeld, laten we even bacteriën pakken. In ieder geval ziekmakende bacteriën. Er zijn verschillende soorten. Nou, daar kunnen we ook al, kan ik ook een jaarprogramma mee vullen, bij wijze van spreken. Gaan we niet doen. En de een leeft op eiwitten, de ander op vetten. Dat is een beetje grosso modo de voeding van bacteriën. Heel veel bacteriën leven op eiwitten. Laten we die even in de spotlight zetten. Dus op het moment dat jij eiwitten eet, en ik raad je sowieso aan om alle drie de voedingsgroepen bij elke maaltijd te eten. En qua vetten dan de gezonde vetten natuurlijk. Op het moment dat je eiwitten eet, en zeker als je meer eiwitten eet, hè, verhoudingsgewijs dan bijvoorbeeld koolhydraten en vetten. Nou, ik hoop wel dat je meer eiwitten dan vetten eet trouwens, maar dat even terzijde. Dan kan het zijn dat jij dus jouw dierentuin, die exoten die je te veel bijdraagt, te eten geeft. En dus dat je op dat moment jouw dierentuin extra ontploft, want die hebben een party erbinnen. En dat dus jouw klachten erger worden. Want die gasten scheiden ook afvalstoffen uit, hè? Ze poepen als het ware in jou. Geen lekker gevoel of geen lekkere gedachte. Zeker de beelddenkers onder ons zoals ik. Maar het is toch echt zo. Dus dan heb je dus veel meer gasten waarmee je rondloopt. Omdat op dat moment, ja, je bent die gasten te eten aan het geven. En dat is natuurlijk niet leuk. Maar A, het is belangrijk dat je weet, is dat bij jou zo? B, welke exoot zit er dan te veel? Want je wil wel dan de juiste aanpakken. En C, zijn er nog andere exoten die ook zijn ontploft? Want als je alleen maar je blind staart op bijvoorbeeld die bacteriën, op mijn voorbeeld, of alleen maar op gist en schimmels, hè, ik noem heel vaak ook de Candida albicans gist in mijn podcast, meest, ik denk wel genoemde gist op internet. Ik heb al eerder ook wel eens gedeeld, hè, er zijn ook Candida coaches en zo. Sta je niet te veel blind op alleen die Candida. Want als je de rest van de dierentuin niet meeneemt in je analyse en ook in je aanpak, en dan blijf je altijd gevoelig voor zo'n Candida bijvoorbeeld. Dan is dat een perfect terrein om weer een nieuwe exoot uit te nodigen. Come join the party. Jij krijgt wat anders te eten, maar er is genoeg voor ons allemaal. Catch my drift? Daar gaat het om. Dus dan is elke maaltijd, is eigenlijk dus, maak je je probleem tussen aanhalingstekens erger mee. En zeker als je de combinatie van deze twee hebt. Als je en een vertering hebt die niet optimaal verloopt, en te veel pathogene bacteriën bijdraagt, ja, dan is het natuurlijk 1-1 is 5, zou ik bijna willen zeggen. Sorry, verslik me even. Ik wil zo enthousiast praten. Want het eten is te groot per verteringsstation voor wat het moet zijn. Die beesten zitten er te veel, dus die hebben gewoon, zeker als je pech hebt dat het zowel in de dunne darm is en SIBO, als in de dikke darm, ja, dan is het natuurlijk een en al bal. En voor jou een en al ellende, want je voelt je ongelooflijk shit. En wat je ook eet, je kan niet pinpointen wat het is, want daar kom je ook niet achter. Ik moet meteen denken aan een klant van mij, jaren geleden was dat, toen sprak ik haar bij de intake. En ik weet niet meer precies uit hoeveel ingrediënten haar voedingspatroon bestond op dat moment. Uit mijn hoofd iets van 6 of 7. Dat was de max van wat zij kon eten, waar ze in ieder geval niet helemaal van de leg raakte met haar lijf. Maar het was echt op eierschalen lopen. Ze at elke avond kip met rijst en bepaalde groenten. Ik weet even niet meer welke. Volgens mij 2 soorten groenten waarmee ze dan kon afwisselen, was het enige. En overdag waren er ook maar 2 of 3 dingen. Het was echt schrijnend. En ik beloof nooit mensen gouden bergen. Kan ik niet, kan niemand, geen andere therapeut, geen arts. Maar ik zei wel tegen haar, nou, ik weet gewoon bijna zeker dat het in de dierentuinhoek moet zitten. En of je vertering. En dierentuin klopt, die weet ik 100% zeker als ik me nu eraan denk. Vertering weet ik niet zeker, maar ik dacht bij haar ook. En ik word altijd heel blij als mensen successen hebben tijdens een behandeltraject. En of daarna. En zij heeft zoveel successen geboekt. Het was echt niet normaal. Het was voor haar echt life-changing. En ik heb haar ook huilend op consult gehad van blijdschap. En dat ze ook iets zei in de trant van, ik heb mijn leven weer terug. En ze zei, dankzij jou. En ik zei, nou, dat vind ik heel lief. Ik zei, maar je hebt het zelf gedaan. Ik zeg, hè, ik heb je mogen helpen. Daar ben ik onwijs dankbaar voor. Want dat is echt een van de redenen waarom ik dit werk doe. En ook blijf doen. Ik zeg, maar jij hebt het werk gedaan. Maar zo zie je wat ze, hè, het belang van gerichte inzet van onderzoeken kan doen. Maar ook hoe erg het dus kan zijn. Hoe belemmerend je wordt. Of kunt worden. Hè. Lang niet iedereen is dat gelukkig. Op het moment dat, nou ja, ik wil bijna zeggen zoiets simpels. En dat is het niet hoor. Het is heel complex. Maar als de dierentuin is ontploft, als dat bij jou aan de hand is. En of als je vertering, wat we toch met z'n allen in ieder geval heel veel van ons voor lief nemen. Als dat niet loopt zoals je moet lopen. En het zijn ook dingen waar zoveel aan te doen is. Er zijn heel veel manieren, heel veel wegen die naar Rome leiden. Doe altijd wat voor jou de geschikte route is op dit moment. Hè? Wat bij jou past. Zeg ik ook 180 keer in een podcast. I know, ik blijf herhalen, kracht van herhaling. Er is geen goed of fout. Zo'n mooie quote van een kennis van mijn man. There's no right or wrong, only variations. Zo mijn waarheid. Ik heb ook eerder een podcast over opgenomen. Gelukkig maar. Man, het zou saai worden als we met z'n allen altijd maar naar links of naar rechts moesten. Please. Af en toe een dansje in het midden. Of eens een keer teruglopen. Of juist vooruit springen. Maakt het veel leuker. Niet altijd makkelijk, wel interessanter. Dat was hem. Ik hoop dat je er weer iets, al is het maar één ding uit hebt gehaald. Ik hoop natuurlijk überhaupt dat het waardevol voor je was. Leuk als je me laat weten. Vind ik altijd leuk. En volgende week komt er iets heel tofs aan. En ik zit erover te denken. Is dat waar? Oh, dat moet ik even checken. Ik wilde zeggen, ik zit erover te denken om dat als eerste in de podcast te benoemen wat er voor nieuws aankomt. Volgens mij heb ik ook een Insta-post al daarvoor geschreven. Dus ik weet niet zeker of dit helemaal waar is. Maar er komt iets heel tofs aan. Ik ga nog niet zeggen wat, want het wordt even een cliffhanger. Volgens mij volgende week. Misschien noem ik hem al dinsdag in de podcast. Oké, dan moet ik eventjes op gaan schrijven. Dinsdag of vrijdag, maar ik denk dat het dinsdag wordt, ga ik hem in de podcast noemen. En geef ik de luisteraars, jullie dus, als eerste de kans om gebruik te maken van iets nieuws wat ik ga doen. Met echt limited offer. Bij deze. Dat ga ik dinsdag noemen. Dus ben je benieuwd wat het is? Zet dan even een alarm in je agenda op dinsdag. En luister dan dinsdag of woensdag naar de podcast. Want donderdag gaat de Insta-poster uit. En dan kunnen andere mensen er ook naar kijken en er gebruik van maken. Dus even een kleine cliffhanger. En tot de volgende. Doeg!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!